Even vooraf, deze show wordt gesponsord door Eikdata.
De manier om grip te krijgen op je marketingdata en je marge.
Begin nu via eikdata.com/podcast en ontvang een maand gratis. Dat is Eik met E, Griekse I, K. Multibrand retail klinkt mooi, maar hoe creëer je onderscheidend vermogen?
Onze gast van vandaag kreeg het voor elkaar met matrassen.
Welkom bij Op weg naar 20 miljoen. Ik ben Thomas.
En ik ben Mohamed.
En we praten vandaag met Alex Wolfswinkel van Sleepfast.
Van beddenwinkel in Lunteren naar miljoenen omzet met een slimme voorraadstrategie, retourbeleid en 6 fysieke winkels.
Ja, en hoe verdien je als multibrand speler nog goed geld in e-commerce? Dat hoor je in deze aflevering.
Dit is Op weg naar 20 miljoen. De e-commerce podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
Alex, welkom in de studio.
Dankjewel.
We willen het vandaag hebben over de succesformule die jullie hebben uiteindelijk gevormd rondom een multi-brand store. Om daar een start aan te maken, zou ik jullie vragen, hoe zien de afzetkanalen eruit? Dus jullie hebben een bedrijf, waar verkoop je jouw producten?
Sleepfast.nl.
Ja.
En dan probeer je hem eerst in één keer te verkopen. Nou, lukt dat niet? Dan hebben we wel iemand helemaal warm gemaakt en hebben we iemand een uur lang gesproken telefonisch. Nou, wat toch niet online kopen, dat kan ik heel goed begrijpen. En dan kunnen we doorsturen naar de winkels, dus in Lunteren, Huizen, Rotterdam, Breda, Amsterdam en binnenkort Harderwijk.
En hoe zag dit eruit toen jullie pas waren begonnen? Hoe lang geleden is dat ook?
2019.
2019?
Ja. Ik zat eerst 10 jaar gewoon in de winkel. Dus hadden we online helemaal niks. Ja, we hadden de winkel heette toen nog Bedweten. Dus hadden we bedweten.nl, maar dat was gewoon meer informatief. En dat was verder niks.
Ja.
En toen dacht ik, ja, als ik dit nog, bedrijf van mijn ouders natuurlijk, als dit nog 20, 30 jaar wil doen, dan moet ik wel wat meer. Ja, wil ik dan nog 20, 30 jaar zo in de winkel blijven staan? En gaat het dan nog goed? Dus toen dacht ik van ja, dat moet toch wel anders. En toen bedacht ik, we moeten iets online gaan doen.
En je zegt 10 jaar, want dan heb je dus voor Sleepfast waren ook winkels?
Één winkel Lunteren en op een gegeven moment nog in 2012 een winkel in Huizen. Ja.
En wat was voor jou doorslaggevend om te zeggen, jongens, we moeten echt aan de slag met e-commerce?
Nou ja, je hebt heel veel andere bedrijven die online heel goed zijn. Bijvoorbeeld Emma Sleeps. En dat is goed, een oprolmatras. En dat kan je online kopen. Vooral online. En als het niet bevalt, kan je binnen 120 dagen terugsturen. Hey, dat moet wel. Heel veel mensen kopen dus zo'n Emma matras. En gaan niet naar een speciaalzaak. En kopen gewoon echt een goed matras. Dus ben je eigenlijk voor €500 klaar. En dan loop je geen risico. En bij ons ben je wel een veel beter matras. Maar ook veel duurder. Hè? Rond de €1000 ben je zo kwijt. Alleen dat kan niet terug. Dus je loopt heel veel risico, maar het kost heel veel geld.
En waarom kan het niet terug?
Ja, want je hebt al die grote A-merken, zoals Tempoor of M-Line of Aubin, ik weet niet of het allemaal wat zegt. Die verkochten wij allemaal. Wij deden dat wel altijd. Hè, dat als het niet bevalt, oké, we lossen het wel op. Alleen, dat hebben we nu toe aan een grote klok gehangen. Hè. Online hadden we nog niks. Terwijl Emma dat juist heel goed doet en je kan je geld terugkrijgen als het niet bevalt en je loopt totaal geen risico. Want dat wil je natuurlijk wel met een matras. We kunnen in een winkel heel goed adviseren, maar het blijft wel ontzettend moeilijk om nog steeds een beslissing te maken. Oké, is dit het juiste matras voor de komende 10, 12 jaar?
Ja, en kan je dus eigenlijk gewoon stellen dat eigenlijk die A-merken, dat die er gewoon eigenlijk op gericht waren. Gewoon van, joh, weet je, wij liggen dus bij de beddenspeciaalzaken. Mm. Die geven dus dusdanig goed advies dat op het moment dat je daar een keer op hebt gelegen, dat je eigenlijk gewoon nagenoeg geen mensen hebt die hem daarna weer terug willen sturen. Dat is denk ik misschien de gedachtegoed die ze hadden.
Dat ook. En het was ook nieuw. Hè? Emma komt in één keer met dat, oké, je krijgt geld terug. Dus dat is in één keer voor iedereen nieuw. En de beddenbranche is best wel lui en slapend.
Misschien ook wel slapend. Ja, slapend. Is dat mooi.
Ja. Dus ja, ik denk, oké, als we dan nog, en ik moet die winkel nog 10, 20, 30 jaar, dan moet wel wat anders gebeuren. Dus ik denk, als we dat nou met onze eigen merken doen, die we al verkopen, als we daar dus een eigen USP nog aanhangen, unieke service, oké, je krijgt je geld terug, als dus een Tempoor matras niet bevalt. Net zoals een Emma matras. En dat werkt gewoon heel erg goed. En dat deden we in principe altijd wel bij ons in de winkel al 33 jaar geleden, als het niet bevalt, oké, we lossen het wel op. Maar dat is vaak iets met omruilingen. En het is veel waardevol om te zeggen, oké, als het niet bevalt, je krijgt gewoon je geld terug. En natuurlijk kunnen we het omruilen voor een ander merk, maar je moet wel die vrijheid voelen.
Dus hoor ik dan goed dat het online kanaal met name dat stukje goede dienstverlening aan de klant, dat met name het doorslaggevende was? Je dacht van, joh, ik wil gewoon dat mensen online kunnen bestellen, de mogelijkheid hebben om te retourneren, het kunnen proberen. Was dat het doorslaggevende?
Ja, wel een van de grootste punten. Ook, we hadden toen, van heel veel, iets van 20, 50 M-Line met ras op voorraad. Dus toen dachten we, ja, dit is heel veel. En als we dit online neerzetten, nou, dan kunnen zo heel Nederland heel snel verkopen. Hè, binnen 2 dagen in huis. En dat is ook een puntje. Want normaal gesproken, zo'n aanmerk matras, ja, duurt 5-6 weken. Is heel normaal dat je op je matras moet wachten vanuit de fabriek. En dat was toen ook gewoon heel normaal. Alleen ja, als wij dat dan op voorraad nemen, dan kunnen wij gewoon binnen een paar dagen leveren.
Je noemt eigenlijk nu al een soort van 2 aanvullende USP's. Enerzijds zeg je van joh, we kunnen uit voorraad leveren. Mm-hmm. Dus dat is al eigenlijk ten opzichte van, noem het dan even de bedden speciaalzaak. Hè, die dus uiteindelijk ook een, nou ja, gewoon een bestelling voor je doet. Dan 5-6 weken later wordt hij uiteindelijk bij je afgeleverd. Dus dat is het verhaal. En 2 is dat je op een bepaald moment ook zegt van joh, maar als je hem bij ons bestelt, heb je ook nog de mogelijkheid om hem te retourneren met nou ja, een soort van slaapgarantie. Zoals ook de partijen, zoals een Mad Sleeps, Emma en dergelijke doet.
Ja, ja, juist. Ja. Ja.
En stel dat ik dus als luisteraar denk van oké, ik wil hier voor mezelf lessen uithalen. Ik zie inderdaad, enerzijds zie ik dus de multi-brand retailer. Aan de andere kant heb ik zeg maar de private of het eigen merk. En eigen merk die volg ik, want dan kan ik retour en zo doen. Want ja, ik heb de ruimte, ik heb de marge, dus ik kan die ruimte maken voor mezelf. Maar als multi-brand, kan ik dat wel maken? Is dat wel te doen, zeg maar, dit zo?
Ja, je hebt wel met merk te maken. En wel een goede samenwerking moet je ook hebben. En ze moeten het dat betreft ook pikken, laat maar zeggen. Mm. Dus dat is ook heel belangrijk. En ja, we zaten daarvoor al tientallen jaren met die merken in zee. En ja, toen ik dat ook online neerzette, van tevoren heb ik ook gewoon gesprek gehad. Hey, zo gaan we het doen. En ja, daar stemden ze allemaal mee in. En dat is ook wel een belangrijk punt. Dat je niet iets online neerzet.
Er was niet een stukje weerstand, zeg maar? Of zaten ze ernaar te kijken zo van, joh, Alex, ga jij het maar eens proberen. Kunnen wij een beetje zien of het werkt? Ja, is dat een beetje het idee geweest? Of zeiden ze al gelijk van tevoren, nou, eigenlijk best wel een goed idee wat jullie doen?
Nou, op zich, ja, dat. Op zich een goed idee. En misschien ook, ja, dan krijg je gewoon vertegenwoordiger aan tafel en die denkt, ja, prima. Als je dan misschien wat meer omzet doet, dan vinden ze het vaak
prima.
Ja,
dat
is
natuurlijk ook wel waar. Hè? Want kijk, in principe, als je nu zo zegt, en dat is wel gelijk een interessante, is natuurlijk, het risico ligt eigenlijk voornamelijk bij jullie.
Zeker.
Want jullie kopen in.
Ja.
Vervolgens breng je het naar de consument. De consument kan terugsturen. Ja, en waarschijnlijk zal je aanmerkleverancier, die zal zeggen, nou, je hebt hem bij me ingekocht. Succes ermee. Ja. Wat jij ermee doet, als je hem weer terug laat komen, zeg maar. Want dat is natuurlijk best wel een uitdaging. Ik kan me ook wel voorstellen dat je op het moment dat je kijkt, je zei 2019 ontstaat dat eigenlijk ook wel een beetje vanuit jou. Dat je zegt van joh, als wij iets met online moeten doen, dan moeten we een beetje mee in het speelveld, zeg maar, van die partijen die eigenlijk, nou ja, misschien ook wel een beetje disruptief zijn. Hè? Ze komen met een concept waarin het terugsturen dus eigenlijk niet standaard is in de markt. Dus ze komen met iets, maar jullie gaan dat dus eigenlijk gewoon gaan volgen. Hoe doe je dat ook gewoon richting je ouders, ook je eigen interne organisatie? Want heel eerlijk, die zijn natuurlijk ook hele lange tijd gewoon gewend wel die service te verlenen. Maar je gaat op een veel grotere schaal met een veel groter risico aan de slag.
Ja, klopt. Ja, ik moet zeggen, op het begin, dat was ook wel lachen, dat mijn ouders hadden ook niet per se verwacht dat het waar we nu staan, dat we daar staan. Dus je begint en ik zeg, we moeten een webshop beginnen. En natuurlijk dan even met USP's net even wat anders dan de rest. En ze dachten op een gegeven moment, ja, oké, het zal wel. En ze had niet echt grote verwachtingen van meteen.
Alex, ga lekker een projectje doen.
Ja, dat komt wel goed. En ook de budgetten waren op zich vrij klein op het begin. En daar ga je ermee aan de slag. En ja, er komen eigenlijk ook meteen vaak de eerste pijntjes. Want ja, zo'n matras komt dan ook terug, weet je wel. En het geld wordt dan teruggestort in plaats van omruilen. En heb je in één keer alleen maar verlies in plaats van kieten of wat winst. Ja, dat was wel soms even slikken en leuke discussies op het begin, ja.
En had je dat dan voor jezelf al wel uitgedacht? Want ik kan me wel voorstellen dat op het moment, kijk, enerzijds kan je natuurlijk denken van, hey, dit is een hele mooie USP. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk gaan kijken van, oké, wat betekent dat nou ten opzichte van je groei eigenlijk die je gaat genereren ten opzichte van de retouren die je krijgt? Want wat doen jullie gewoon even in de basis met een teruggestuurd matras? Wat gebeurt daar dan nog mee? Kunnen die worden soort van gerefurbished en weer terug wel de markt in? Of hoe werkt dat, zeg maar?
Mm-hmm. Ja, we hebben een tweede kans, noemen we dat.
Ja.
Met 3 zetjes op het einde. En dat is een matras die we gewoon helemaal nachecken. En kan er een nieuwe tijk omheen, doen we een nieuwe tijk omheen. En dan verkopen hem echt als een tweede kans matras. Niet als een nieuw matras, maar echt maximaal 100 dagen beslapen. Dat weet de klant dan ook. Zit wat meer korting op. Die kan dan niet terug. En zo komen we dan langzaam af van die tweede kans matrassen. Of we hebben de afspraak met de leverancier van, hey, we kunnen dit matras ook terug doen naar jullie toe. Of omruilen met de leverancier en dat we wat terugkomt zetten we weer bij ons op voorraad. Dus we kunnen daar verschillende kanten mee op. Dus de samenwerking met leverancieren hier is echt wel heel belangrijk. Ja, daar is een overschot en dat wordt tweede kans.
En je omgang met die retour, hè, want je geeft aan dat je dat op deze manier doet. Is deze plan van aanpak hetzelfde als sinds dag 1?
Ja, 2019 toen erin hebben gezet is nog steeds exact hetzelfde.
Ja.
Ja. Ja, alleen de aan achtergrond hoe we dingen verwerken is natuurlijk wel wat gelukkig wat beter neergezet. En toen was het gewoon, nou, we laten op ons afkomen. En nou ja, we zien wel wat er gebeurt. En dan moet je reageren omdat het in één keer heel veel wordt. Maar het is altijd wel de service altijd vanaf dag 1 zelf gebleven. Ja.
Interessant. En wat ik heel graag wil weten natuurlijk als ik luister, denk van ja, hoeveel retouren krijg je dan?
Ja, veel.
Ja, toch wel? Is dat ja. Een, ja.
Ja, maar ook door de, laat zo zeggen, dagelijks. Gewoon, we hebben dagelijks retouren, omruilingen. Maar ja, het betekent ook dat we dus heel veel verkopen.
Want we hebben de twee USP's genoemd. En dan beginnen we deze podcast ook. En dat is zo lekker, weet je wel. En dan ging die luisteren, oh, wauw, gaaf, weet je wel. Dus slim ondernemer, twee USP's. Enerzijds, weet je wel, snelle levering. Mm. Anderzijds, je kan 100 dagen retourneren. Terwijl dat in de markt helemaal niet de standaard is. Ik heb natuurlijk ook de keerzijde. Ik denk de keerzijde van retour hebben we net besproken. En dat valt best wel mee. Je hebt een manier om daarmee om te gaan. En dat dukt aardig. Ja. En die levert, of sorry, die voorraad dan voor die snelle levering. Want ik denk van, joh, jij gaat natuurlijk al dat voorraad aanleggen. Mm-hmm. Dacht je niet toen je dat ging doen van, oh, dit is toch ook wel een risico die ik hier zo loop?
Ja, nou is die voorraad wel, houdt wel zijn waarde. Het is niet zoals met kleding dat je echt naar oude collectie hebt een hele afschrijving. Dus een matras blijft zeker 7 jaar in de collectie. Het gaat ook heel, je kan het er prima op voorraad leggen. Wij spreken een jaar. Nou, de omloopsnelheid is wel sneller hoor. Maar je kan het prima een jaar, 2 jaar voorraad leggen.
Waarom doen de aanmerken dat dan niet?
Omdat ze hebben wel voorraad. Alleen zij zijn geen, het is geen B2C. Dus het is alleen maar, ze zijn als groothandel naar de... Ze kunnen wel snel, maar dat zijn echt die hardlopers. Dat ze wel kunnen leveren aan de winkels.
Ja.
Maar er zit al wel... Er zit dan zo 2 weken tussen. En dan krijgen ze binnen. En dan moeten ze nog eens een keer bij de klant leveren. Zit je ook weer op 3 weken leeftijd.
Ja.
Als ze het dan op voorraad hebben. En wij hebben dan ook heel veel diepere maten. Of heel veel maten die de leverancier niet op voorraad heeft. Die we wel op voorraad hebben.
En heeft het ook wel een deel ook wel te maken dat het wel echt margerijke producten zijn? Dus dat je op een bepaald moment dit zo'n model kan doen. Hè? Want ik kan me ook wel voorstellen. Stel dat er inderdaad een luisteraar is die denkt, zo, dit moet ik ook doen. Maar als daar, 30% marge op zit of dergelijke, bruto marge. Dat je dan bij jezelf denkt, ja, dit soort dingen moet je dan echt niet doen. Zeker niet met die verzending die je hebt, weet je. Want uiteindelijk, ja, het is ook een numbers game. Heel simpel.
Zeker. Want
het gaat er gewoon om dat je weet hoeveel procent retouren. Dat wist je in het begin nog niet. Maar dat weet je inmiddels natuurlijk absoluut. Dus het moet ergens natuurlijk gewoon verdienmodel zijn natuurlijk. Dus,
ja.
En zit dat dan ook wel een deel in en dat het wel margerijke producten zijn?
Nou, het is ook niet zo dat de retouren nou gigantisch hoog zijn. Dus het is juist omdat we hebben ook geen winkelmatbestellingen bijna. Dus het is alleen maar gewoon dat we in contact zijn met de klant telefonisch. Sinds zo'n half uur aan de telefoon. En dan kunnen we heel goed uithoren, oké, wat past bij iemand?
Ja, juist.
En de kans op een retour op omruiling is daardoor ook gewoon heel erg laag.
Ja, juist.
Of we kunnen dus doorsturen naar de winkel en daar is het ook nog eens een keer heel laag. Dus natuurlijk hebben we wel last van. Aan de andere kant, ja, die marges die moeten echt wel in die zin goed zijn onderaan de streep dat we wat aan overhouden, uiteraard.
Ja.
Het is ook wel dat we spelen alles wel gewoon op het scherpste. Dus dat betekent de verkoopprijs voor de klant. Maar dat betekent ook dat we de inkoop gewoon echt heel goed moeten hebben. En dat is wel fijn. Op het begin konden we dat niet. Hè. Hadden we niet dat we zeggen, we kopen 500 stuks matrassen in bij een leverancier. En dan was de inkoop ook gewoon een stuk hoger.
Ja,
en dus op het begin maakten we veel minder marge dan nu. Want nu gaat dat gewoon veel makkelijker. En hebben we eigenlijk... betere positie tegenover de leveranciers.
Stel dat je naar jouw volledige e-commerce spel kijkt. Je speelt dat spel en daarin heb je ook dus inderdaad de inkoop. Je hebt de verkoop, je hebt van alles en nog wat waar je mee bezig bent. Om het spel te spelen zoals jij dat doet. Hoe belangrijk, weet je, hoe zou je duiden de waarde, de rol van de inkoop? Je hebt het net al een klein beetje benoemd, maar ik wil hem ook even apart vragen. Hoe belangrijk is die inkoop?
Ja, heel belangrijk. Ja. En dat is het grappige dat op het begin... hadden we eigenlijk heel weinig data. Sterker nog, we hadden alles wat we nu meten, dat konden we op het begin helemaal niet meten. In 2019, 2021. Ja, rond 21, 22 begon het een beetje. Want alle systemen waren niet bij ons geschikt ervoor. Sterker nog, de voorraad op begin 2019 was gewoon een Excel-sheet. Al wie het verkocht, haal je hem gewoon uit de Excel-sheet. Ja. Dus je komt heel snel achter pijnen. Dus alles wat we konden veranderen, hebben veranderd. Echt alles. Maar we geloofden wel in het concept. Dus ook 2009, 2020. Ondanks dat je dan eigenlijk niet precies weet wat je dan aan overhoudt. Natuurlijk op de jaarrekening kan je het wel zien. Maar niet per matras of per dag. Gingen wel volle bakken voor. Want denk ja, dit moet gewoon 100% lukken. En nou, sterker nog, dat we zo erg vertrouwen in hebben dat we in 2022 gingen we een heel groot pand bouwen. Want we zaten toen met ook een magazijn. Dat duurden we toen. Kon iets van 500-600 matras in. En merkte al heel snel, oké, dat is te weinig. We gaan ergens wat groter zuren. Dat was 10.000 vierkante meter. Maar het was net even op een raar iets afgeketst. En toen werden we zo chagrijnig eigenlijk ervan dat het was afgeketst. En dacht, nou, we gaan zelf opbouwen. En toen nou, ergens een stukje grond in Nijkerk of langs de snelweg. Aan de grens van Amersfoort, dan konden we wat kopen en een goed pand neerzetten. Precies hoe we het zelf willen hebben.
Ja.
Helemaal ingedeeld precies op onze structuur. Ja, en dat was wel perfect. Maar eigenlijk heel vreemd, want met heel weinig data en eigenlijk alleen maar heel veel onderbuikgevoel. Een goed gevoel, dat we dachten, dit gaat hem worden.
Ja.
En nu met alle data erin, ja, dan weet ook dat het helemaal perfect is en dat het goed zit.
Maar stel dat ik nu luister en ik wil gewoon van Alex leren van wat is dan het advies richting mij? Waarvan zou je zeggen van als je daar bent, dan moet je echt die omschakeling gaan maken. Dan doe je het beter dan ik het heb gedaan.
Want ja, zo snel mogelijk. Veel eerder, 2019.
Hele haal met mijn vraag. Ja, daar is recht, oké.
Okay. Nee, het is tuurlijk heb je dan ook daar heel veel geld voor. Maar aan de andere kant heb je ook weer laat je ook niet remmen. Dus data kan je ook laten remmen. Door bepaalde dingen dat je denkt, oh ja, nee, dit gaat net de verkeerde kant op. Terwijl je soms even, als je net even doorgaat en net even gewoon gelooft wat je doet, dat het dan wel, werkt.
Ja.
En dat heeft het wel gedaan. Maar we keken ook gewoon, als je kijkt naar concurrentie, ja, dat wouden we ook niet. Als je gewoon volle bak erin gaat, dan heb je daar op een gegeven moment ook geen last meer van. En dat, ja, dus daarom zitten we nu ook gewoon in een luxere positie. Doordat we op het begin gewoon volle bak zijn gegaan.
Hey, en als wij nou aan jou vragen, iedere ochtend als jij je computer opstart, wat is de eerste KPI waar je naar kijkt? Wat is voor jou belangrijk binnen jouw bedrijf?
De Google-kosten.
Ja.
Daar zitten we gewoon echt volledig op.
Echt je acquisitiekosten?
Ja, ja. Ja. En we zitten, kijk, vanaf 2019 tot en met nu hebben we gewoon een heel goed plan van oké, we gaan eerst daarop adverteren. En we doen het bijvoorbeeld social media hebben we gewoon, ja, doen we echt helemaal niks mee. Daarin zijn nog heel veel stappen te maken. Maar dat betekent ook dat ik wil eerst met wat we goed doen, dat we dat echt gewoon helemaal uitspelen. Dat we daar zo meester in worden. En dat is nu met die online advertenties, met de aanmerkmatrassen en de boxsprings. Ja, dat moet gewoon helemaal goed staan als een huis.
En wat is het? Is dat het cijfer, zeg maar? Is dat de ROAS? Of niet? Of ik denk niet de kosten, toch?
De ROAS, ja. Dus nee, ja, in principe de kosten mogen hoog zijn als de omzet natuurlijk ook goed is. En nou, als je dan kijkt 2019, 2020, dan was het gewoon volle bak op vertoningspercentage. We gingen gewoon hoog zitten. De omzet gaat goed. Ja, prima.
Ja. Mo, weet je wat Lian van Shampoo Bars mij laatst vertelde?
Nou?
Ze zien nu op order- en campagneniveau exact welke marges ze maken.
Nou, dat is precies wat elke e-commerce ondernemer natuurlijk wil.
Juist, dat kan gewoon met Eik Data. Een tool waarmee je grip krijgt op je marketing performance en data. Gaaf toch?
En Eik Data biedt nu onze luisteraars de eerste maand gratis via eikdata.com/podcast. Dat is Eik met E, Griekse I, K. Haal ik me even terug naar mijn vraag, want ik had even een zijstraatje ben ik ingegaan, die voorraad. Want ik zei van, je gaat eigenlijk voorraad aanleggen en er zit daar niet een risico aan verbonden. En ik maakte het zijstraatje ging de zijstraatje in richting de retailers, de aanmerken. Waarom doen zij dat niet? Nou, zij zijn ingericht op B2B. Zij zouden dat wel kunnen, maar zijn daar niet op ingericht. En jij bent daar wel op ingericht, dus kan jij dat. Zijn er andere risico's die verbonden waren aan het aanleggen van zoveel voorraad?
Nou ja, goed, het kost natuurlijk veel geld, maar dat, ja, ik moet zeggen, dat houdt wel zijn waarde. Dus wat dat betreft, ja, niet. Ja, je bent wat minder flexibel natuurlijk, want er zit veel vermogen in de voorraad. Dus zeker op het begin was het, ja, dan zit daar vooral in. Terwijl we ook, ik had ook in gedachten, oké, ik wil gewoon heel veel winkels openen door heel Nederland. Dus als je dan online hebt gekeken of je hebt met ons contact en je wil niet online kopen, wat ik ook heel goed begrijp, ja, dan moeten we wel naar een winkel kunnen sturen. En anders gaan ze nu naar een winkel in de buurt die hetzelfde merk verkoopt, ja. En als je daar een goede verkoper tegenkomt en je hebt een goed gevoel met die verkoper, dan koopt ze waarschijnlijk daar, ondanks het verschil in de USP's. Dat kan natuurlijk wel voorkomen.
Want hoe belangrijk zijn die winkels nu in jullie huidige strategie? Want je hebt er inmiddels 5, 6.
Ja, binnenkort 6 dan. Ja, wel belangrijk. Het is iets minder dan de helft. Dus heel belangrijk daarin. Ja, en eigenlijk nog veel belangrijker, want we meten ook van als iemand in de winkel koopt, oké, hoe komt hij bij ons? En vanuit welke advertentie komt hij bij ons? Okay. En dat meten we dus nu ook helemaal. Dus dan zien we ook dat we...
Maar hoe dan? Dus iemand, ik kom naar de winkel, ik koop in de winkel en dan ga je bijhouden welke advertentie ik heb gezien.
Ja, nou, als je een bed koopt, ben je zo een uur in de winkel, anderhalf uur. Dus heb je een leuk gesprek.
En dan kun je alles uitvragen.
Nou ja, dus als je 10 minuten langer praat, dan weet je heel veel.
Maar dit is geen triviale, want dan heb je wel al je personeel die dus actief moet gaan luisteren. Zeker. En uitvragen naar. Je moet wel gaan vragen hoe krijg je dat zeg maar in je bedrijfscultuur of in je protocol of je regels zeg maar.
Ja, maar dat zit nu echt helemaal in het bedrijf verweven. Dus dat is echt een van de belangrijkste dingen. We komen ook nu een paar keer per jaar bij elkaar. We hebben ons in de Nijkerk bij het magazijn een grote sleepcafé noemen we dat dan.
En, sleepcafé.
Sleepcafé.
Ja. Lachen.
We hebben ook de sleep talk. Dat is gewoon een vergadering. En je kan het bij elk order ook zien natuurlijk. En ook als het niet wordt ingevuld, dan komt dat ook naar boven. En dan moet dat ingevuld worden. Of het kopje, weet ik niet. Ja, dan als dat heel vaak gebeurt, dat is ook niet de bedoeling.
En jij noemde zo een beetje terloops, in ieder geval voor mijn gevoel. Hè? Dat je zei van, joh, weet je, we hebben niet heel veel winkelwagenbestellingen. Dus met andere woorden, er wordt toch heel veel gebeld nog. Mm-hmm. Dus dat betekent eigenlijk ook dat je nog best wel een groot inbound team hebt zitten waarschijnlijk. Van mensen die dus die telefoontjes allemaal afhandelen. En die dus de oriënterende klant eigenlijk verder helpen. Enerzijds door ze door de funnel heen te helpen binnen de webshop. Of eventueel naar een winkel toe verwijzen, zeg maar. Dat is ook best een ander type organisatie dan je menigeen natuurlijk zou zien. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld zo'n Matt Sleeps of Emma gewoon zegt, joh, alles is digitaal. Weet je, zoveel mogelijk.
Die zijn helemaal op ingericht. En wij zijn eigenlijk op ingericht op het contact. En we hebben dan de gewoon een AI-bot die heel veel al doet. Maar daarvoor zaten we, ik en mijn broer, gewoon altijd van 8 uur 's ochtends, 11 uur 's avonds of later zaten we alleen maar te chatten. Live chat. Echt alleen maar. Dus ook familiediner of verjaardag. En als we zaten alleen maar met de telefoon.
Gezellig. Ja.
En even voor mij de opmerking, voor mezelf ook wel. En voor het luisteren natuurlijk. Dit is wel leuk, want je laat het dus werken. Je laat gewoon die multi-brand store laat je gewoon werken met inderdaad klantenservice, winkelpersoneel en digitaal. In plaats van, weet je wat nu hot en happening en trendy is wellicht, een speler als Emma. Mm-hmm. Dus gewoon echt online, volledig ingericht op online. Het is leuk dat je dit gewoon laat werken en er een succes van hebt kunnen maken.
Ja, en wat op zich ook nog wel aardig is, die had ik voor mezelf nog genoteerd in mijn aantekening op basis van onze voorbespreking. Dat wij natuurlijk riepen van, joh, maar wanneer kom je met een eigen merk? En, natuurlijk en toen gaf je eigenlijk aan van, dat doen we eigenlijk niet, want daarmee vertragen we mogelijk onze groei. Vind ik ook wel een hele interessante, hè? Want weet je, waar je juist, als je praat over dit soort partijen, die kunnen dat dus doen, hè? De maken een eigen merk en bouwen daar hun eigen propositie omheen en zeggen van, dit is het verhaal. En jullie hebben dus eigenlijk jullie merk helemaal gebouwd rondom al die A-merken, zeg maar. En kiezen er nu op dit moment bewust voor om nog niet te stappen naar een eigen merk. Nee. Vind ik ook wel interessant. Want dat is vaak wel een stap als je ook verder wil groeien. Ook marktechnisch, zeg maar. Dat ze zeggen van, joh, oké, we gaan met een eigen merk. En doen jullie dat weer anders.
Het wordt ook pas interessanter als je ook een grotere naam kan laten zien. Dus nu hebben we 6 winkels. Stel, we hebben 15 winkels, 20 winkels. Dan is dat veel serieuzer. En dan kan je veel meer aan branding doen. En ik vind 6 winkels net even nog te vroeg, zeg maar.
Ja.
En als je aan branding doet, dan is het mooi om je eigen merk nog te verkopen. En dan kunnen we alle onze kennis en kunnen we in onze eigen producten stoppen. Ja. En eigenlijk alle kwaliteit wat elk merk heeft, dat stoppen we dan in één.
Want is dat zeg maar ook wel een beetje jullie breinbreker nu? Hè? Want jullie zijn eigenlijk het vehikel voor die A-merker. Het creëren van het merk Sleep Fast, dat nu zeg maar de komende jaren een belangrijk speerpunt wordt om dat meer als merk neer te zetten?
Ja, en het wil niet zeggen dat we dan geen merken meer gaan verkopen. Dat blijft nog steeds gewoon echt goede, mooie kwaliteiten. Maar vooral belangrijk, we gaan echt kijken wat bij die klant past. En dat zal misschien elke winkel zeggen. Alleen wij menen het 100%, want als het niet bevalt, krijgen we terug.
Ja, juist.
Dus ik heb veel liever van, ik heb liever dat eigen merk, een ander merk, waar misschien dan net even mindere marge op zit, maar ik weet zeker dat bevalt, dan een merk waar iets meer marge op zit.
Ja.
Het laatste wat ik nog zou willen vragen over die winkels, want nu we het toch over die winkels hebben, is, je bent omnichannel En dat betekent winkel en online, die hebben een bepaalde interactie met elkaar. Zou je daar wat over kunnen zeggen? Zijn er zeg maar twee separate afzetkanalen? Nou, in ieder geval het antwoord is nee, op basis van wat we hebben besproken. Maar hoe is dat samenspel tussen die twee? Hoe werkt dat precies?
We hebben een programma waar ze juist met elkaar communiceren. Als je online met een klant hebt gesproken, dat in de winkel ook heel goed te zien is.
Wat voor programma is dat? Is dat iets wat jullie zelf hebben gemaakt? Of is dat in de markt aanwezig?
Nee, het is deels zelf en deels andere tools.
Okay, ja,
dus, en dat is ook wel cool. Dat we precies hoe wij het willen, hoe wij werken. Ja. Dat we het zo precies kunnen uitvoeren. Dat moet ook wel. Want als iemand in de winkel komt en die heeft een half uur of een uur met iemand gesproken. Ja, die wil ook gewoon niet nog een keer zijn verhaal helemaal doen.
Ja.
Dus en eigenlijk, ja, soms zeggen we misschien wel te veel naar elkaar toe, naar collega's toe, te uitgebreid. Maar liever dat, zodat het gevoel helemaal goed wordt overgebracht. Zodat iemand, mijn collega, zo verder door kan gaan in de winkel dan dat het ergens weer hapert.
Verwijs je vanuit de shop naar de winkel?
Ja. Maar moet ook wel een reden hebben.
Ja.
Dus niet, kijk, als we weten van oké, dit zou perfect bij je passen. En oprecht kunnen we telefonisch echt heel goed advies geven. Het is gewoon doorvragen en echt eruit halen waar iemand zijn klachten liggen en probleem liggen en waarom die niet goed slaapt. We hebben gewoon nu heel veel ervaringen kunnen dat we zeker weten dat we ook iemand goed kunnen helpen op afstand. En als we dat niet kunnen, dan zeggen we dat ook. En dan zeggen we oké, kom naar de winkel.
En wat voor effect heeft het wanneer je een winkel opent en hoe bepaal je überhaupt waar zo'n winkel moet komen?
Ja, het mooiste is als je een verdeeld hebt over Nederland. Dat je ongeveer 3 kwartier rijdt voor een sleepfast winkel. Dat zou mooi zijn. Maar we weten ook, als we een winkel openen, wat voor omzet eigenlijk daar al meteen uitkomt.
En uit de winkel zelf.
Uit de winkel zelf. Ja. Dat is wel lekker. Dat weten we al van de andere winkels. Omdat we alles meten, weten we oké, dat komt van online. Dus zoveel omzet is dat. Dus gaan we ergens een winkel openen die ver genoeg weg is van die andere winkel. Ja, dan weten we al wat dat gaat worden. En dan is het alleen maar kijken, oké, welke plek doen we dat? Doen we dat op een woonboulevard waar nog eens een keer extra omzet uitkomt uit die woonboulevard? Of wordt het een bestaande winkel? Kan ook liever dat, want dan zit al personeel in. Er zit al de merk in die we ook graag willen hebben. Hè? Dan heb je geen merkbescherming meer in die regio.
Oh, want daar heb je natuurlijk ook mee te maken.
Ja, het is niet zo dat we nu kunnen zeggen, oké, we willen op elke plek.
Nee,
dus het is altijd puzzelen.
Dan zegt jouw leverancier, dat is goed, maar ik bescherm de andere retailer bescherm ik, omdat die al een bepaalde regio om zich heen heeft.
Ja.
Juist.
En het is niet altijd zo, of met bepaalde merken zo. Dan maken wij de keuze, kunnen we zien aan de data van oké, is dat gaan we het wel overnemen? Behalve dat merk kunnen we dat niet krijgen, gaan we wel die winkel openen?
Nee.
Dat is eigenlijk maar een klein aandeel. Oké, dan doen we het wel. Maar als het dan weer te veel merken zijn, te groot aandeel, dan doen we het niet.
En valt er wat te zeggen over wat een winkel doet voor online? Dus stel, het is een stukje branding. Mensen rijden er langs, gaan misschien naar de shop. Kan je daar wat over zeggen?
Ja, want daar hebben we dan af en toe wel last van of discussie over. Ja. Dat dan noteren natuurlijk hoe die verkocht is. En ja, dan staat er op een gegeven moment, ik reed langs de winkel. Ik zag sleepfast, daarna ga ik online en dan word ik online geadviseerd en ga daarna weer terug naar de winkel.
Ja.
Maar ja, dan denken we heel snel van, oh ja, dit is van online. Terwijl als je dan dus goed doorvraagt bij de klant en dat mag als je gewoon in gesprek bent. Die is gewoon uiteindelijk gewoon langs de winkel gereden en sleepfast
gezien. Ik vind het wel leuk, want een groot pijnpunt is natuurlijk inderdaad attributie en e-commerce. Ik vind het wel leuk dat Alex dat gewoon lekker oplost door gewoon uit te vragen. Gewoon tegenover iemand staan. En waar heb je dat gezien? Oh, en wanneer was dat?
Ja.
Zo lekker uitvragen. Ja, ja. Het beste attributiemodel.
Maar het fijne is dat wij kunnen dat. Ja. Kijk naar andere branches. En ik weet ook dat we er heel fijn mee zitten. Want andere branches kunnen dat niet. Heb je een winkelmapbestellingen? Ja, dan krijg je een enquête en daar heeft niemand zin in. Of natuurlijk, dat kan je trouwens meten natuurlijk. Maar ik bedoel, heb je een winkel en het is gewoon snelle verkoop. Ja, ben je ergens 10 minuten in de winkel dan. En je koopt gewoon iets en je weet wat je wil kopen, dan is het klaar. Maar je bent sowieso een beddenwinkel, ben je gewoon lang.
Ja, en je dynamiek mag je heb je ook vragen. Nog te maken met dat je hebt natuurlijk je eigen winkels. Want als je natuurlijk bijvoorbeeld naar franchise toe gaat, dan krijg je natuurlijk alweer de franchise-nemer. Ja. Die dus op een bepaald moment zoiets heeft van, het is mijn omzet. Want ik moet er ook van leven.
Ja.
En dan krijg je natuurlijk ook die discussies. Dat zijn natuurlijk ook de welbekende discussies van de HEMA's in het verleden ook wel. Van toen ze online begonnen. Ja, oké, waar wordt dan uiteindelijk, waar valt dat dan? In welk potje valt dat dan, die online omzet? En dus dat is ook een hele interessante. Maar doordat je het gewoon allemaal in eigen beheer hebt, ja, is het wel heel fijn om te weten waar je ze kan attribueren. Dus waar kan je ze aan toekennen om te zien van waar zit nou de waarde in bepaalde omgevingen. Maar je hebt wel minder last van het feit natuurlijk dat ze zullen zeggen, ja, maar dat had al mijn omzet moeten zijn. Want ik ga er wel vanuit dat jullie natuurlijk ook wel gewoon omzet targets in de winkels hebben, zeg maar. Hè? Dus dat mensen wel een bepaalde vorm van activiteiten moeten doen om ervoor te zorgen dat die winkel gewoon belopen wordt, zeg maar. Ja. En bezocht wordt.
Ja. Pareltjes van wijsheid voor de multi-brand retailer. Alex, bedankt voor je tijd en je komst.
Graag gedaan. Die leuk bedankt.
Dankjewel.
Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.
Voordat je verder gaat, wil je sparren met andere ondernemers die begrijpen waar jij mee zit?
Meld je dan aan voor de Framework Community. Alleen voor e-commerce ondernemers. Ga naar framework.nl/community. Dat is framwrk.nl/community.